Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde van 36. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 7, de versen 37 tot en met 53. En daarna doen we belijdenis met zondag 10, vraag en antwoord 27. En wij zingen het 22e vers van Psalm 105. Zij werden dagelijks begenadigd met manna hemels brood verzadigd. God aanbracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht aan hetgeen hij aan zijn knecht aan Abraham had toegezegd. Wij noemden nu dus Johannes 7 vanaf vers 37 tot het einde. Daarna zondag 10 vragen aan vers 27. En wij zingen het 22e vers van Psalm 105.
En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de Heilige Geest, terwijl ik ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Velen dan uit de scharen deze reden horende, zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd een tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen: waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft de mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd, of uit de fariseeën? Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen: oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordde en zeide tot hem: zijt gij ook uit Galilea? Onderzoekt en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En eigenlijk ging heen naar zijn huis. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 7, de versen 37 tot en met 39. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst vanaf vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de heiligen van den Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Ja, Heer, zo komen wij op deze dankdag voor uw aangezicht. En open onze ogen toch voor uw goedheid, voor uw langmoedigheid en uw trouwe zorg in ons aller leven. Dat gij ons draagt op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. En dat u ons verdraagt vanuit uw oneindig geduld en goedertierenheid. En dat gij, o Heere, ons nawandelt, zoals eens ook het volk Israël voortdurend verzorgd werd in de woestijn, voorzien werd van water, van manna, overdekt door de wolkkolom en de vuurkolom. En zo is het toch ook met de kerk van alle tijden en plaatsen, waar wij deel van uitmaken, Heere. En wij bidden u, wij die ook, net als het volk Israël, een murmurerend volk zijn en alles zo gewoon achten, wilt gij ons toch een verbroken en verslagen hart geven? Wilt gij ons vernederen onder over zoveel goedheid? Wilt u ons doen smelten daaronder? Dat wij iets mogen beleven van wat Petrus meemaakte toen u zich aan hem openbaarde, toen u hem riep, en dat hij die wonderbare visvangst mee mocht maken, en dat hij het uitriep: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat ik toen in het licht van uw goedheid juist gewaar werd zijn eigen ondankbaarheid en zijn zondigheid. Want zo is het, die twee kunnen eigenlijk niet bij elkaar. Maar wij bidden u om uw genade. Want door genade kan het toch. Omdat genade ook steunt op het recht. Het recht dat volbracht is door u, o Heere Jezus. Op de kruisheuvel Golgotha. Waar u het ware offer hebt gebracht voor het aangezicht uws vaders, waarin de Vader een volkomen genoegdoening heeft ontvangen voor de zonden van zijn volk. En nu komt het erop aan dat wij persoonlijk daarin delen. En daarom hebben we het werk van de Heilige Geest zo nodig, opdat wij u terug zouden mogen geven wat wij beroofd hebben. Dat kunnen wij niet. Maar als gij ons die grote gave Gods geeft, waar we vanmorgen ook iets van gehoord hebben, dan kan het. En geef dat wij daarin geleerd en onderwezen mogen worden, wat het wil zeggen dat op de berg des Heren het voorzien zal worden en voorzien is. Gij hebt vooruitgezien vanuit het eeuwige welbehagen van u. Hebt gij reeds van eeuwigheid vooruit gezien hoe het allemaal zou gaan? Het is voor u eigenlijk al een werkelijkheid wat gij besloten hebt. Het is voor u eigenlijk al een werkelijkheid wat gij beloofd hebt aan uw kerk. Daarom kan de profeet het ook uitroepen: een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Omdat het voor u al een werkelijkheid is, terwijl het nog gebeuren moest in de volheid des tijds. Maar het loopt u niet uit de hand. Daarin zijt gij te roemen en te prijzen. En wij bidden u of gij ons hart daarmee wilt vervullen met verwondering en verbazing. En dan danken wij voor uw goedheid, die gij ook nog in ons vaderland geeft. Dat gij ons nog vrijheid geeft van godsdienst. Als we letten wat er in de wereld gebeurt. Als we denken ook aan die vrouw die nog niet vrij, nog niet losgelaten is na zoveel jaren. Dat zij gevangen geweest is al die jaren vanwege druk, vanwege zogenaamde lastering, vanwege haar geloof. En wij bidden u voor haar. En laat ons dan ook zien dat wij die vrijheid wel bezitten. Al die jaren gevangen gezeten. En wij bidden u of gij haar ook leidzaamheid wil geven. En dat het tot een getuigenis mag zijn in deze wereld. En ontfermt u zich dan over de verdrukte en vervolgde kerk. Want zij bezitten die vrijheid niet. Denk aan de herders en leraars die het extra moeilijk hebben en in de gaten worden gehouden. Zij die nog gevangen zit, wilt u hen bevrijden. Wilt u hen vertroosten. En doe ons toch gevoelen dat wij hier in ons westers land een ander gevaar aankleeft. Namelijk dat wij lauw worden. Dat wij langzamerhand inzinken. En dat wij in slaap gesust worden door de welvaart. En daarom ontwaak ons toch, o Heere, door uw Heilige Geest. Opdat wij het zouden zien, dat gevaar. Dat het woord van God, dat eeuwig levende, krachtige woord van God niet zal verstikken. Daarom smeken we om de Heilige Geest. Dat Hij onze ogen toch opent daarvoor. En wij danken u ook dat gij ons nog een overheid hebt willen geven die vrede en orde wil scheppen in ons vaderland. Maar u weet ook hoe het gesteld is met onze overheid. Ook ons koninklijk huis. We danken u dat zij nog goed gezond mogen zijn en de belangen van ons vaderland mogen behartigen. Maar gij weet, Heere, dat zij niet geven om u en uw geboden, om uw woord. En daarom bidden we u ook voor hen of gij hen wilt bekeren tot u. En we danken u ook voor het kerkelijke leven dat wij nog mogen hebben in ons vaderland. En u weet ook dat daar veel zorgen zijn. En wij bidden u of gij ons toch getrouwmakende genade wil geven. En dat ook degenen die gescheiden van elkaar optrekken, toch in liefde elkaar mogen verdragen en de hand mogen toereiken, zodat wij één mogen zijn in de waarheid. En geef, Heere, dat we dan mogen ervaren dat gij uw kerk in Nederland nog niet verlaten hebt. Daarom geef een geestelijke opwekking onder ons, zodat we mogen zien dat kinderen tot bekering mogen komen, maar ook ouderen. Sla niemand over, sla geen geslacht over, o Heere. En kom toch terug met uw genade, ja, met uw verbond. Denk aan uw verbond en verlaat ons niet. We danken u, Heere, dat gij uw knecht altijd de gezondheid en de kracht gaf om ook zijn arbeid in het midden der gemeente te doen samen met de kerkraad. En wilt u dat ook bestendigen, zodat wij moed en kracht en liefde en lust daartoe mogen krijgen van u. Dat we mogen ervaren dat u ook beloofd hebt. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En dat er ook vrucht op die arbeid mag komen. We danken u voor het onderwijs dat onze kinderen krijgen. Het reformatorisch onderwijs ook. En wilt gij het zegenen. En de leerkrachten helpen. En dat wij het voorrecht ook mogen zien. En zuinig mogen zijn op dat grote goed wat gij ons geschonken hebt. En bewaar ook de vrijheid van het onderwijs. Heren, we danken u ook voor de goede zorg die Nederland heeft in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en waar dan ook. En u kent ook degene onder ons die daar ook gebruik van mogen maken. En dat zij daar ook goed verzorgd mogen worden, danken wij u ook voor. Ook voor de instellingen voor de gehandicapten. En wij bidden u ook voor allen die in de zorg werken. Wilt gij hen sterken en liefde geven. We danken u ook, Heere, voor hen die bij de politie werken. En die ook een taak daarin hebben om ons te beschermen tegen geweld en de openbare rust te handhaven. We bidden u ook voor hen of gij hen wil beschermen en wil sterken. Gedenk allen die een bijzondere taak hebben in onze samenleving. Ontfermt u zich dan over ons en geef ons een dankbaar hart. U zegt het zelf in uw woord, wees dankbaar. Dank God in alles, ook wanneer er misschien hele moeilijke wegen zijn. Wilt gij ons dan helpen om dan toch te mogen zien uw langmoedigheid en goedheid. Heere, gedenk ons en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen 42 vers 1, 3 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Terwijl we zingen Psalm 42 vers 1, 3 en 5. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 119, vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden, want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Psalm 119, vers 86. Gemeente, jongens en meisjes, er was eens een professor, het is echt gebeurd wat ik nu vertel, en die woonde in Amerika. En die professor die geloofde ook dat het leven zoals wij dat kennen in de natuur en ook bij mensen ontstaan is door die grote oerknal, vele miljoenen jaren geleden. En hij wilde dat ook bewijzen. Want daar liep altijd de discussie op vast natuurlijk. Geloof je dat God de schepper van het leven is? Of geloof je in die oerknal? En hij dacht, ik moet dat toch bewijzen. Dat door een bepaald chemisch proces er leven ontstaat. Want dat kan natuurlijk iemand die de evolutietheorie aanhangt ook niet verklaren. Dus wat ging hij doen? Hij ging in een laboratorium op allerlei manieren proberen aan de hand van stof en water. Ik weet niet precies natuurlijk hoe hij dat probeerde. Aan de hand van allerlei chemische processen probeerde hij een levende cel te kweken, te maken. Zodat er echt leven ontstond. En dat is een hele lange tijd ook geprobeerd door deze professor. En het lukte hem niet. Hij kreeg het niet voor elkaar om leven te maken. Het zal hem ook nooit lukken. Want leven dat is geschapen. En dat zal een mens ook niet kunnen maken. Hij zal tot grote hoogten opklimmen, dat geloof ik zeker, dat zie je ook in de techniek, maar het leven kan hij niet maken. En daarom hebben wij ook heel eenvoudig gezongen, bij u, Heere, is de levensbron. En dat is een belijdenis die we juist op dan dag hardop tegen elkaar moeten zeggen. Dat de bron van het leven, dat is de Heere zelf. En daar vloeit alles uit voort. Ons leven zoals wij dat mogen hebben, onze gezondheid die de Heere ons tot nu toe nog gegeven heeft, het verstand dat je krijgt om je studie te verrichten, de krachten die je ontvangt om je dagelijks werk te kunnen doen, en dat je voldoende financiële middelen hebt voor je dagelijks levensonderhoud, en dat daarnaast onze kinderen naar een reformatorische school kunnen gaan waar ze onderwezen worden. En ook de kerkelijke gemeente waar we deel van uitmaken. Het vloeit allemaal voort uit die levensbron. En daarom is het zo gepast om op dankdag daarbij stil te staan. Om daarnaar terug te keren. En juist ook om te vragen of de Heere ons dat echte leven, dat eeuwige leven zal schenken uit die bron des levens, waarvan onze tekst ook spreekt over die bron des levens. En wij schrijven dan boven de prediking, Christus nodigt tot de bron des levens. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. De eerste gedachte, dat is het tijdstip waarop hij dat doet. Tweede, het adres. Tot wie spreekt hij? Het derde, het geloof waartoe hij oproept. En het vierde, de uitwerking die deze bron des levens teweeg brengt. Dus Christus nodiging tot de bron des levens. Vier gedachten. Allereerst staan we stil bij het tijdstip. Ten tweede bij het adres. Ten derde bij het geloof. En ten vierde de uitwerking. Gemeente, een vraag. Zouden ze in het oude Israël ook dankdag houden, jongens en meisjes? Kom je dat tegen in het Oude Testament? speciaal zo'n dag afgezonderd zoals wij? Jazeker. En niet alleen een dag, maar een hele week. En wel het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is één van de drie grote feesten dat de Heere aan zijn volk had gegeven en dat het volk Israël ook jaarlijks moest onderhouden. De andere twee grote feesten, dat is het Pasen, Pascha en het Pinksterfeest. Het Loofhuttenfeest was ook wel een oogstfeest, maar je kunt ook gerust zeggen dat het Loofhuttenfeest een dankdagfeest is. Een dankweek. Want het duurde 7 dagen. En wat deden ze dan tijdens een Loofhuttenfeest? Dan gingen ze een hut bouwen, jongens en meisjes. Dat zul je misschien wel leuk vinden om ook zoiets een keertje te doen. Maar dat was in Israël niet zomaar voor de aardigheid. Dat deden ze om dan met die hut het leven in de woestijn opnieuw weer terug te krijgen. En dan gingen ze 7 dagen lang gingen ze in die hut wonen. Die hut die maakten ze dan van grote takken en van palmbomen. Dat doen ze vandaag aan de dag nog steeds. En dat ging gepaard met veel vrolijkheid en eten en drinken. Maar wat vooral centraal stond tijdens het Loofhuttenfeest, dat is water. En dat kun je wel begrijpen natuurlijk. Als het Loofhuttenfeest een herinneringsfeest is aan de woestijnreis, dan betekent water het symbool van leven. En wat deden ze dan? Elke dag vanuit Jeruzalem dan, elke dag gingen ze naar de bron Siloam. En dan droeg de priester een gouden kruik. En de mensen liepen dan achter die priester in een optocht naar die bron toe. En de priester die nam van dat water uit de bron en droeg dat water dan terug. En als hij dat water dan terugdroeg, dan zongen ze hardop Jesaja 12 vers 3. En daar staat: gij zult water scheppen uit de fonteinen des heils. En kijk, daar komt zo'n optocht aan. Want waar gingen ze met dat water naartoe? Dan gingen ze naar het tempelplein toe. En dan gingen ze naar het brandofferaltaar toe. En dan nam die priester, die nam die kruik. Het was een gouden kruik. Die nam hij. En dan plengde hij dat water over het brandofferaltaar. Als een dankoffer. En dat deden ze elke dag. En kijk eens. Wie staat daar? Vlak bij dat brandofferaltaar. En hij staat op een verhoging, want dat staat in onze tekst. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus. De Heer Jezus heeft een plaats gezocht, want dat blijkt uit het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, dat hij opvalt, dat iedereen hem ziet staan. En vervolgens staat er in de tekst: en riep. En er staat een woord in de grondtekst dat betekent luidkeels. Roept hij: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. De Heer Jezus die is hier aan het preken. En de Heer Jezus is hier een rechte dienaar van het woord, want hij gebruikt de gelegenheid dat er heel veel mensen op de been zijn om het evangelie te verkondigen. En hij trekt zich van niets en niemand aan om dat evangelie te verkondigen. Want u moet thuis nog maar eens heel Johannes 7 lezen. En dan komt u er wel achter dat het voor de Heer Jezus een bedreigende situatie was ontstaan in Juda.
en dat zij hem zochten te doden. En de Heer Jezus die had zich ook aanvankelijk verborgen gehouden, omdat zijn uren nog niet was gekomen. Maar nu hij zo'n gelegenheid krijgt, nu komt hij openbaar en staat hij daar als de prins der predikers. Hij wordt ondersteund door zijn vader. Hij krijgt de kracht om met een luide stem duidelijk te wijzen op waar het eigenlijk om gaat in het Loofhuttenfeest. Wat voor het volk verborgen is. Want de Heere had diverse keren in het Oude Testament daarvan geprofeteerd dat de fonteinen des heils zullen geopend worden. En nu preekt hij van die fontein des heils. Ja, sterker nog, hij wijst zichzelf aan als die fontein des heils. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En geliefde gemeente, is dat niet een hele heldere herinnering juist aan de woestijnreis? Want wat lezen wij in 1 Korinthe 10? Dat het volk dronk uit de steenrots. En dan zegt Paulus, en die steenrots, dat was Christus. En we lezen ook in 1 Korinthe 10 dat het een bewegende steenrots was. Dat die steenrots dus meeging met het volk. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk voorstellen, jongens en meisjes, alsof dat een steenrots is die bewoog. Maar dat moet je meer zien als symbolisch, dat de Heere elke keer weer een steenrots gebruikte om daar water uit te laten vloeien. En water betekende in de woestijn leven. Kijk, en nu wil als het ware de Heer Jezus laten zien aan die feestvierende menigte, de steenrots staat in het midden van u. Die steenrots, dat ben ik. Wij horen hier de boodschap van Jesaja klinken, Jesaja 55 vers 1. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, komt, koopt en eet zonder geld. Wijn en melk, waarom weegt gij die er nog geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Iedereen hoort deze uitnodiging. En toch is die uitnodiging gericht. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het adres van die uitnodiging tot de bron des levens. Onze tweede gedachte, want in onze tekst staat dat de Heer Jezus zegt die dorst heeft. En zo nodigt de zaligmaker dorstigen uit. Onze kanttekeningen schrijven dan namelijk uit het gevoelen van zijn ellende, verlangt daarvan verlost te worden. Het gaat hier dus niet om een lichamelijke dorst. Alsof de Heer Jezus een of andere waterverkoper is die gratis water uitdeelt, zoals je dat in het Oude Oosten meermalen aantreft. Maar het gaat hier om de geestelijke dorst. Het gaat hier om de angst van een verloren zondaar, gemeente, die ontdekt is aan zijn zonde en dat ook voelt. En die behoefte heeft aan de vergeving der zonden. Het gaat hier om zulke mensen die Petrus aantrof op de Pinksterdag. Nadat Petrus gepreekt heeft en de scharen gedagvaard heeft voor het recht van God, die gij gekruisigd hebt, roept die scharen uit nadat ze doorstoken zijn in het hart. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Om zulke dorstigen gaat het. Het gaat om zo'n dorstige, net als de stokbewaarder, die nadat hij die aardbeving gehoord heeft en nadat hij gezien heeft dat de gevangenisdeuren zijn opengegaan, dat hij het uitroept. als hij aan de voeten van de dienaren des woords komt en zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En gemeente, helaas moeten we constateren dat er weinig mensen zijn die op zulke wijze dorsten naar de Heer. O gemeente, er wordt genoeg gedorst. En misschien is dat vandaag ook de dankdag ook wel gedorst naar geld, naar gezondheid, naar een beetje aards geluk. Dorst naar dingen die uiteindelijk nooit de echte dorst kunnen ledigen, gemeente. En wij zijn blind voor de ware levensbron, net als die godsdienstige schaar. En daarom de eerste stap naar die levensbron toe is dat ik dorstig gemaakt word. En dat ik dat ga gevoelen, de oorzaak van mijn dorst. Dat is mijn zonde en mijn schuld ga voelen. En dat de Heer de ogen gaat openen hoe leeg eigenlijk mijn leventje is. Buiten God en zonder God, gemeente. En dat ik op weg en reis ben naar de eeuwige dorst. Naar de eeuwige pijn. Zoals die rijke man zijn ogen opsloeg in de hel. En dat hij snakte naar een klein vingerdoopje in het water. En dat even zijn dorst gelest zou worden. Maar dat zijn dorst nooit gelest zou worden. Dat mijn toekomst is. Als ik niet bij die levensbron gebracht zou worden. En daarom is het tweede wat een mens dan leert, gemeente. Dat is dat hij tot inzicht komt. Dat hij daar nou gebrek aan heeft. Gebrek aan dat water des levens. En dat niets zijn geestelijke dorst zal kunnen lessen. Ja, zelfs zijn gebedsleven niet. En zelfs de veranderingen niet die tot nu toe in zijn leven hebben plaatsgevonden. En ook de menigvuldige kerkgang niet, kunnen zijn dorst niet lessen. Het uitwendige breken met de zonde, zijn eigen gerechtigheid, ze kunnen zijn dorst niet lessen, gemeente. En hoe langer, hoe meer hij daaraan ontdekt wordt, hoe dorstiger hij wordt. Want dan gaat hij dat brandende gevoel van dat gemis ervaren, gelieten. Want dan leeft hij de oorzaak in, dat is een diepe val in Adam, dat hij zegt, oh, wij zijn bij de bron des levens weggelopen. Het is hier niet alleen een woestijn, maar ik ben zelf een woestijn. En dat door eigen schuld. En het derde is dat in die geestelijke dorst ook het berouw gewerkt wordt. Het berouw over die oorzaak waarom ik in een geestelijke woestijn en dorst terechtgekomen ben. Ze zijn daarom ook duidelijk te onderscheiden van al die farizeeërs die zo rijk zijn in zichzelf. En ook van de blinde wereldgemeente. Want zij leren de oorzaak van hun dorst bewenen voor hun eigen waarneming. Zeggen ze ook, Heer, het is mijn eigen schuld dat ik om zou moeten komen van de dorst. Kijk, en u roept Christus toe, gij die dorst heeft, die komen tot mij. En die drinken, die komen tot mij, geliefde. Opdat ze niet bedrogen uit zullen komen. Dat zij niet hun dorst proberen te ledigen bij andere bronnen. Hij wijst hier zichzelf aan als die levensbron. En geliefde gemeente, hij is voor een mens van nature verborgen. Een mens ziet dat niet, want het is een hele vreemde bron des levens. Een hele vreemde waterbron. Want het is een waterbron. Het is een persoon die zelf geroepen heeft. Mij dorst. En kijk, dat zal voor een mens niet begrijpelijk zijn dat iemand die zelf uitgeroepen heeft mij dorst, zich hier aanbiedt als de levensbron, als de waterbron des levens. Hoe kan dat nou? Dat is een tegenstrijdigheid, niet waar? En toch, juist in die weg is hij de levensbron geworden voor zijn volk. Want daarin heeft hij de profetie vervuld die we lezen in Psalm 69, vers 22. Daar staat: in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dat ziet op het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat ziet op de weg die hij gegaan is om de oorzaak van onze dorst weg te nemen. En dat hij plaatsbekledend gedorst heeft. Dat hij plaatsbekledend nedergedaald is ter hel. En dat hij daadwerkelijk de straf van de eeuwige dorst plaatsbekledend aanvaard heeft. En vervuld heeft, geliefden, om zo de fontein des levens te worden. En nu is hij de dorstende borg, gemeente. En vanuit die dorstende borg openbaren zich de vruchten van de geestelijke dorst in het leven van de zijnen. Professor Wisser die schrijft in zijn lijdenspreek over dit kruiswoord: mij dorst. Hij zegt: het dorsten naar God van een arm en een verloren zondaar is reeds een vrucht van die dorstende borg, geliefde. Hij dorst naar zijn volk. Hij verlangt, hij snakt naar zijn volk. Hij snakt naar zo'n dorstende zondaar. Om zulk een arm en ellendig zondaar te drinken te geven. Uit hem alleen, geliefden. Uit zijn zijde vloeide water en bloed. Om arme dorstige zondaren te laven. Te doen drinken uit de fontein des levens. Tot een eeuwige vertroosting. Tot vergeving van alle ongerechtigheden. Om hen terug te brengen tot een gemeenschap met God. O gemeente, ziet u hier op dankdag deze dorstende zondaar staan. Bij het brandofferaltaar. Terwijl de schare daar aan het zingen is. Terwijl de schare blind is voor de grote toekomstige gave Gods. Ziet u hem daar staan op een verhoging. Luidkeels roept hij het toe. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. Bij het geloof. Die komen en die drinken. Die komen tot mij. Dat klinkt als een bevel. Het is ook een bevel. Zo staat het ook in het Grieks. Het is een krachtig bevel. En tegelijkertijd ook een wens. Die komen, die mocht ook komen. En dan een sterke, krachtige wens. En een krachtig bevel. Je kunt het woord wat er staat in het Grieks op beide manieren uitleggen. En dat mogen ook onze wens zijn, gemeente. Dat deze middag een arme, dorstige zondaar dat zou horen. En een krachtig bevel van Gods wegen. Die komen tot mij, staat er. En daarin geeft hij de noodzakelijkheid aan. Want buiten hem is geen leven. En daarmee snijdt hij alle bronnen af waar een mens leven in zoekt. En gemeente, dat is een verborgenheid voor een zondaar. Dat ware komen tot die bron des levens. Dat ware komen tot Christus. John Bunyan heeft daar een prachtig boekje over geschreven. U kent dat boekje misschien wel. Dat is het boekje Komst en Welkomst. Zo was de titel vroeger. Later is het herschreven door dominee Baas. En die heeft de titel gegeven Komen tot Christus. En dat gaat over de tekst uit Johannes 6. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, ik raad u dat boekje aan. Koop dat eens. over het komen, het ware komen van Christus, tot Christus. Dat is allereerst te onderscheiden van het lichamelijke komen. Want dat bedoelde de Heer Jezus daar echt niet door. Dat die mensen zouden stoppen en dat zij van richting zouden veranderen, dat ze gewoon met hun voeten naar de Heer Jezus zouden komen. Want zo kwamen er ook velen tot hem. Dat lezen wij ook in de Heilige Schrift. Wij lezen dat er vele zieken tot de Heer Jezus kwamen. Ze hadden er soms een grote reis voor over. Dat konden ze dus zelf. En denk aan het komen van de rijke jongeling. Die kwam ook uit eigen beweging. Lichamelijk kwam hij. Hij stond daar voor de Heer Jezus. Met een hele belangrijke vraag, nietwaar. Om te weten hoe hij het koninkrijk God zou kunnen beërven. En ik denk ook aan het komen van de dienstknechten van de Farizeeërs. Die met de vraag kwamen wie hij nu eigenlijk is. Kijk, en daarom bedoelt de Heer Jezus niet het lichamelijke komen, gemeente. Zoals de remonstranten daartoe oproepen. Dat mensen uit eigen beweging zouden kunnen komen. Maar het gaat hier om het komen. Wat duidelijk in de Heilige Schrift staat in Johannes 6, vers 37 en 44. Dat de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader hem trekken. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Het gaat hier dus om het ware komen. Het geestelijke gelovige komen tot hem. En gemeente, dat komen, dat is een komen van een arm en een verloren zondaar die geleerd heeft in zijn leven alle andere mogelijkheden om zijn geestelijke dorst te lessen, vaarwel te zeggen. Dat is ook zijn ondervinding, dat al die andere bronnen, dat die zijn geestelijke dorst niet hebben kunnen lessen. Die hij wellicht ook geprobeerd heeft. Die niet geholpen hebben, gemeente. Echt niet. Wat een mens ook probeert als hij overtuigingen krijgt, als hij die geestelijke dorst ook gevoelt. Kijk, dat was bij die mensen ook zo. Die mensen die hadden geen echte geestelijke dorst, maar die probeerden dan hun godsdienstige dorst te lessen door jaarlijks dat loofhuttefeest te houden, door jaarlijks dankdag te houden. En daarmee eigenlijk hun geweten wat tot rust te brengen, dat ze dan toch maar weer die inzetting hebben volbracht. Maar dat zal de echte geestelijke dorst nooit lessen, wat een mens ook probeert. En daarom, toen de Heer Jezus dat uitsprak, toen verstond de schare dat ook niet. We kunnen dat ook lezen uit het vervolg. Zij snapten niet wat hij precies bedoelde. En zo is het met een mens. Een mens die verstaat dat niet. En daarom zal toch de Heilige Geest die geestelijke dorst gaan werken. Zodat hij gaat proberen om die dorst op de een of andere manier te bevredigen. En hij gaat dat proberen bij de wet. Dat zie je ook zo treffend in de christenreis van John Bunyan, als Bunyan de christen tekent in stadverderf en dat hij aanvankelijk die geestelijke dorst verwekt bij christen, dat hij ontwaakt in stadverderf en dat hij zucht onder het pak van de zonde en dat hij toch niet verstaat wat meneer evangelist bedoelt. Als meneer evangelist wijst op dat poortje. En dan komt hij in zijn blindheid meneer Wettisch tegen. En meneer Wettisch krijgt een gesprek met hem. En in dat gesprek dan zegt meneer Wettisch van, u bent een geestelijk dorstige, nietwaar. Ik weet een manier om je dorst te lessen. En daar heeft hij oren naar, want dat zoekt hij. Dat wil hij weten. Hoe zal ik mijn dorst kunnen lessen? En dan neemt meneer Wettie ze mee naar zijn stad. Om daar dat aan te leren. En als hij dat dan gaat doen, als hij gaat trachten om die wet te vervullen, geliefden, dan gebeurt er iets waar hij totaal niet op rekent. Wat gebeurt er dan? Zijn dorst neemt alleen maar toe. Ja, zijn dorst neemt zodanig toe dat hij meent dat hij er in om zal komen. Want wat gebeurt er, gemeente? Hij komt over de laaghangende rots van de Sinaï. En die Sinaï die komt zo op hem af. Dat is de wet, de kracht van de wet komt zo op hem af. De geestelijke kracht van de wet komt zo op hem af. Dat hij het uitroept. Dat hij onder die wet vervloekt zal worden. De bliksem schiet naar beneden en hij hoort het. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En zo dreigt hij om te komen onder die laaghangende rotssteen. En komt hij erachter van, dit is de levensbron niet. Hij sterft daaraan, geliefden. Aan de mogelijkheid om door de werken van de wet zijn geestelijke dorst te lessen. Is hier ook iemand die zo onder de wet gebukt gaat en zegt, Heer, ik zal nooit door de werken der wet mijn geestelijke dorst kunnen lessen. De Heere snijdt dan ook een mens af om bij die bron zijn geestelijke dorst te lessen. En wat is het dan een wonder dat meneer Evangelist opnieuw weer komt en hem dan wijst op die enige bron des levens. En dan ziet u, gemeente, dat in het ware komen de mens afgesneden wordt van die bron om door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden, zijn geestelijke dorst te lessen. En als hij dan bij een kind van God misschien terechtkomt, zou hij daar dan misschien een beetje van dat water kunnen krijgen. Als hij misschien bij de discipelen terechtkomt. Als hij misschien bij een kind van God te raden komt. En dat zie je ook, geliefden, bij een zoekende ziel. Die op zoek is naar die bron des levens. Als hij bij een kind van God terechtkomt om daar zijn geestelijke dorst te lessen. Dat hij juist daar teleurgesteld in uitkomt. Dat kan de Heere door zijn voorzienigheid zo wonderlijk doen. Dat het kind van God heel stug doet en heel afwijzend kan doen, of dat hij niet thuis is, dat hij die weg ook afsnijdt, dat hij er ook eigenlijk niets aan heeft, zelfs bij een dominee niet, zelfs bij een ouderling niet. En gemeente, ik ga nog een stapje verder. Ik las bij een oud vader, zelfs bij de vader niet. Bij God de vader niet. Zo schreef hij. En wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde daarmee de orde aan te wijzen. Dat wat de Heer Jezus zegt in onze tekst, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Daar moet hij zijn. Kijk, en daar moeten zijn blinde ogen voor geopend worden. Dat is de orde. Want de Heer Jezus zegt zelfs, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de middelaar. En al... om nou tot hem te mogen komen, dat is dat ware komen. En daarom dat ware komen, dat is iemand die gestorven is aan de wet. En die de wet als een tuchtmeester tot Christus heeft mogen leren kennen in zijn leven. Die hem heen drijft naar hem. En die hem doet uitschreeuwen in de openbaring van hem. Aan zijn blinde zielsogen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Al komende beleidt hij zijn zonde en schuld, gelieden. Zijn blindheid, zijn dwaasheid, zijn eigen onmogelijkheid. Maar al komende roept hij ook om genade. Al komende roept hij, gij zonen Davids, Zou u mij dan ook een druppeltje van dat water des levens willen geven, om niet? Zou u mij dan ook te drinken willen geven? Want u zegt het toch. O, dan gaat hij leren wat het is om zijn vinger bij die belofte te leggen. Heer, u hebt het toch zelf toegezegd. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En die drinken. En dan komen we bij dat andere werkwoord wat er in onze tekst staat. Dat is die drinken, die drinken. En in dat drinken, daar wordt het ware geloof ook in aangegeven. In dat komen, maar ook in dat drinken. Maar in dat drinken wordt vooral de toe-eigenende daad van het ware geloof aangegeven. Dat het niet blijft bij een komen alleen, om aan zijn voeten terecht te mogen komen uit vrije genade, omdat hij de bron des levens is, de bron tot vergeving der zonde, tot doding daarvan, maar om daadwerkelijk ook door dat ware geloof te mogen drinken. En dat heeft alles te maken met dat belangrijke woordje mijnen. Zoals zondag 7 dat aangeeft. Wat is een waar geloof? Dat is dat het niet alleen voor anderen is, maar dat het ook voor mij is. En dat de Heere mij geeft te drinken uit zijn verdiensten, geliefden. Wat hij verworven heeft uit de fonteinen des heils. Dat hij mijn ogen daarvoor opent. Waarom hij nou uitgeroepen heeft, mij dorst, om mij nu te drinken te geven. Uit die fontein tot vergeving van al mijn ongerechtigheden. Zodat het gaat leven. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij doet mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte. Want hoe kun je nou weten dat hij je te drinken heeft gegeven? Nu, dat staat in onze tekst, gemeente. Ten vierde, de uitwerking. Er staat in onze tekst, die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat gebeurt er dan, gemeente? Dat staat in onze tekst. En wat doet deze prediker, de Heer Jezus, in zijn profetisch ambt? Hij valt terug op de Heilige Schrift. Lees maar mee. Er staat, die in mij gelooft, dus die tot mij komt en die drinkt van dat water des levens, gelijkerwijs de Schrift zegt. En wat doet dan de Heer Jezus? Dan valt hij terug op de oud-testamentische belofte aangaande dat water des levens. En gemeente, ik noem maar drie uit de Bijbel. Allereerst Jesaja 44 vers 3. Daar staat, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En de tweede tekst die ik noem, dat is Jesaja 49 vers 10. Daar staat, en zij zullen niet hongeren, nog dorsten. En de hitte van de zon zal hen niet steken, het woestijnleven. Want hun ontfermer zal ze leiden. En hij zal ze aan de springaders der wateren zachtjes leiden. Als een arm en een verloren zondaar zal hij ze zachtjes daaraan leiden. En Jesaja 58, daarvan vers 11. En daar staat, en de Heere zal u geduriglijk leiden. En hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten. En uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof. En als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken. Het is juist voor een tobber een ontzaglijke onmogelijkheid om tot die bron te komen. Maar hier staat de belofte dat hij zal uw beenderen vaardig maken. Dus hij zal ze vaardig maken om tot hem te komen. Hij weet zich gedragen door de kracht van de Heilige Geest. Hij wordt als het ware gedragen als die vier vrienden die lammen dragen en brengen aan de voeten van Christus geliefden. Als een dorstige zondaar. En als dan gedronken mag worden uit die fontein des heils, dan zal uw ziel zijn als een gebaterde hof. En als we dan verder onze tekst lezen, dan staat er stromen des levende waters. En dat woordje stromen geeft aan dat het niet een karig beetje is, maar dat het een gedurige stroom des levens is. Dat dan het echte ware leven gevoeld, ervaren, geschonken wordt. Dat springt tot in het eeuwige leven. Stromen des waters zullen uit zijn buik vloeien. Uit, staat er. Eerst erin. En dat in, dat is de toepassing van de verdiensten van Christus aan de ziel. In het geweten van de zondaar, waarin hij geplaatst is voor het recht van God. En als een schuldige zondaar moet erkennen dat hij door de werken der wet nooit gerechtvaardigd zal kunnen worden. Maar dat in dat gericht, de Heilige Geest op hem wees, die in dat gericht heeft uitgeroepen mij dorst, en de verdienende oorzaak is van de vergeving der zonden. Dat hij in dat geweten de toepassing daarvan ontvangt door de werking van de Heilige Geest. En als hij dat mag ontvangen, die troost van de goddelijke ontferming, dan gebeurt er ook iets in hem wat naar buiten treedt. Want dat staat hier in onze tekst. Stromen des levende waters vloeien uit zijn buik. Dat wil hier zeggen, de werking van de Heilige Geest, als de weldaden van Christus toegepast worden, dan zal de Heilige Geest mij ook gaan herscheppen tot een fontein, die ook zelf gaat ontspringen. Want dat staat ook in het vervolg. De schrijver van het Johannesevangelie geeft een verklaring. Er staat immers: en dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat laatste betekent uiteraard niet dat de Geest er nog niet was. De Geest die was er al, die was er ook in het Oude Testament. Maar de Geest was nog vrij karig in zijn werkingen en in zijn openbaring in het Oude Testament. Maar nadat Christus had geleden en opgestaan uit de dood en ten hemel gevaren is en verheerlijkt is, zo staat het hier ook in de tekst, is er een krachtige openbaring gekomen van God de Heilige Geest. En daar gaat het hier over. En dit zeide hij van de Geest, die de welke ontvangen zou, die in hem geloven. Dus degene die in hem geloven, die ontvangen de Geest. En wat gaat die Geest dan doen? Dan gaat die Geest die stromen van levende water uit hun buik, dat is uit hun binnenste, uit hun hart vloeien. En hier heeft de Heer Jezus ook gedacht aan het Loofhuttefeest, aan het ware dankoffer. Want toen de schare terugkwam van de bron van Siloam en achter de priester aanging en de Hallelpsalmen zong, waar we vanavond er één van zullen behandelen, Psalm 116. Toen zag de Heer Jezus wel dat zij het niet verstonden wat het ware dankoffer was. En dat kwam omdat zij dit misten. Zij misten de Heilige Geest. Zij misten die stromen van levend water die uit hun buik vloeien tot eer van God. En toen hij die gouden kruik zag, toen dacht hij daaraan. Zo las ik bij een uitlegger. Dat de Heer nou dan een arm en een verloren zondaar weer zal herschapen tot het evenbeeld van God. Om met het beeld te spreken, zal maken tot zo'n gouden kruik. En dat die gouden kruik vol zal zijn van het water van de Heilige Geest. En dat dat water dan geplengd zal worden voor het aangezicht van God. Dat het dan waar zal worden. Wat we straks samen gaan zingen met Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Kijk, en daar gaat het om, bedankdag. Het gaat niet zozeer om mij. En om ons en om u. En om jouw prestaties, absoluut niet. En het gaat niet zozeer om mijn gaven die ik geef. Maar het gaat om die grote gaven die Hij geeft. Op het geestelijke loofhuttefeest. In de woestijn van dit leven. Die vloeit uit de steenrots. Ja, gemeente, de uitnodiging. Zo hebben wij geluisterd. Van Christus tot de bron des levens. Het tijdstip waarop hij die uitnodiging uitsprak. Namelijk op dankdag, vandaag 2018. Op het Loofhuttenfeest. Het adres, dat is tot die geestelijk dorstigen. En dat, ja, dat gevoel je toch wel, ben ik dat nou echt? Dorst ik nou echt naar God? Zoek ik nou die bron des levens weer terug te vinden? Of niet soms? Of is mijn leven nog zo leeg of zo vol van het water van deze aarde? En dan dat ware geloof, dat ware komen tot Hem. Dat je moet zeggen, mis ik dat? Dat ware komen, ken ik daar nou iets van? Dat alle andere bronnen voor mij afgesneden zijn. Want het gaat hier niet om een goedkoop, makkelijk komen tot Christus. Maar het gaat hier juist om dat ware komen tot Christus. Wat een mens van nature eigenlijk niet doet. En wat van een mens van nature ten diepste uitstelt en niet wil. En niet ziet, daar blind voor is. Dan moet hij gebracht worden. Breng er mij toch, o Heer, als ik het mis. Breng er mij weer opnieuw. En doe tot mijn beschaming toch zien dat ik dikwijls toch en weer opnieuw terugval. In gebroken bakken die geen water kunnen houden. En dan die uitwerking. Ja, Heere, dat ik dan ook toch vruchtbaar mag zijn voor mijn naasten. Want dat betekent vooral onze vierde gedachte. Dat levende stromen van water zullen vloeien uit de buik. Ook voor de naasten. Zodat je voor de naasten van betekenis gaat worden. Om van je af te wijzen. Kind des Heeren in ons midden. Dat je echt ook van je afwijst. En dat je telkens maar weer net als Johannes de Doper het doet. Dat je waarschuwt. Dat de bijl reeds aan de wortel van de boom ligt. En dat nog even dan zal de wet je omhakken. En dan zul je geworpen worden in het eeuwige vuur. En dat je moet komen tot Hem die na mij komt. Die was eer dan ik. Wie ik niet waardig ben de schoenriem te ontbinden. En dat je dopen mag, dat betekent dat je prediken mag tot vergeving van zonden, dat Hij komt. Dat Hij komt om naar Hem nou uit te mogen zien. En dat je Hem mag aanwijzen, dat je ook zulk een stroom mag geven van levend water. Nee, dan ga je dat niet toeschrijven aan een kind van God of aan een dominee. Maar dan ga je dat toeschrijven aan Hem, die deze bron des levens heeft gegeven. En dat is de Vader. Hij is van de Vader geschonken tot de fontein des levens. Dan ga je het verstaan, Heere, bij u is de levensbron. En gij doet klaarder dan de zon ons het heugelijke licht aanschouwen. Ja, dan ga je het ervaren dat, ja, dat de Heere je mond opendoet, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Om zijn eer te mogen verkondigen. Dat is waarlijk dankdag houden. Amen. gebed. Heren, wij bidden u of gij toch uw Heilige Geest aan ons wilt schenken. Die immers ook plaats moet maken voor deze levensbron. En die onze ogen daarvoor moet openen. En die ons ook van alle andere bronnen af moet brengen. En heren, dat is toch ook de praktijk van het geestelijke leven. Dat gij dat ook doet. En dat gij alleen de eer zult krijgen. En dat ze het niet langer meer uit kunnen houden om zonder hem verder te leven. En heren, werk dat uit in ons alle leven. Opdat we hem mogen leren kennen. Als de enige bron des levens. Ja, tot het eeuwige leven. Om zo te komen tot de gemeenschap met God. We zijn die gemeenschap kwijtgeraakt, o Heere. Daarom kunnen wij u ook niet naar waarde danken. En daarom breng ons toch in die gemeenschap met u. Opdat wij weer teruggebracht mogen worden. En tot onze bestemming, tot het doel. Waartoe gij ons geschapen hebt. En dat dat ook de vrucht van deze dankdag mag zijn. Sterk ons ook nog vanavond, o Heere. En aanvaard ons onze dank om Christus willen. Amen. En dan zingen we het 17e vers van 31. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Het 17e van 31. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.